Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens.
De Delta-variant van het coronavirus zorgt voor groeiende onrust. De verspreiding lijkt sneller te gaan. En in landen om ons heen blijkt deze variant ook langzaam de overhand te krijgen. We praten erover met Annemiek van der Eijks, is viroloog aan het Erasmus MC. Ja, Annemiek, eerder voorspelde het RIVM dat de ziekenhuisopnames laag zullen blijven als een Delta-variant leidend wordt in het land. Klopt die voorspelling van het RIVM nog altijd?
Ja, wat we nu zien is dat het totaal aantal besmettingen natuurlijk wel gelukkig laag is in Nederland. En tegelijkertijd is de vaccinatiecampagne in Nederland goed op stand. En laten gelukkig veel Nederlanders zich vaccineren. En we weten dat als je volledig bent gevaccineerd, dat dat ook goed beschermt tegen ziekenhuisopname door de Delta-variant.
Oké, want wat weten we van deze variant verder?
Ja, we weten dat hij inderdaad zich heel makkelijk kan verspreiden. En dat hij dus eigenlijk besmettelijker lijkt dan die andere varianten die we tot nu toe gezien hebben. En verder weten we dat als je maar één vaccin hebt ontvangen of niet gevaccineerd, ja, dat je dus makkelijk ziek kan worden. Mm-hmm. En dat kan weer leiden tot ziekenhuisopnames. En daarom is het laten vaccineren zo belangrijk.
Oké. Ja, er zijn landen die extra maatregelen hebben genomen. Vooralsnog lijkt het dat in Nederland daar niks mee gaat gebeuren. Zie jij redenen om die teugels toch alweer aan te trekken?
Nou, in Nederland hebben we gelukkig nog wel de basisregels. Dus afstand houden, testen bij ziekte. We zeggen ook van als je op vakantie gaat, let dan op. En als je terugkomt, kan je laten testen, ook al heb je geen klachten. En zo proberen we echt die opmars van de Delta-variant tegen te gaan. Zodat iedereen de kans heeft om zich volledig te laten vaccineren.
Oké. Ja, gisteren was het natuurlijk wel zo dat voor het eerst in 2 weken het aantal positieve tests weer is gestegen. Is dat dan te koppelen aan die Delta-variant?
Ja, we weten wel dat de Delta-variant nu vaker voorkomt in Nederland. Dus van alle mensen die positief testen, zien we dat steeds meer mensen dan de Delta-variant bij zich hebben. En we weten dat hij zich makkelijker kan verspreiden. Dus het is zeker belangrijk om nog even vol te houden met z'n allen. En je heel laagdrempelig te laten testen, ook als je op vakantie bent geweest.
Oké, als laatste dan. Welke scenario's rondom de verspreiding van het virus moeten we eigenlijk de komende weken rekening gaan houden?
Nou, het wordt een beetje een onrustige periode, omdat er heel veel gebeurt, ook in de landen om ons heen. En we moeten ons realiseren dat er ups en downs kunnen zijn. Nu is het zo dat het aantal gevallen in Nederland laag is, maar dat wil niet zeggen dat het virus zich makkelijk kan verspreiden. Ik denk niet dat er heel snel wordt ingegrepen met weer strengere maatregelen, omdat we natuurlijk nog de basismaatregelen hebben. Maar het is wel belangrijk dat we met z'n allen nog even volhouden, die afstand houden, goed ons handen wassen, als je ziek bent thuis blijven, laagdrempelig testen en laat je vaccineren als dat kan.
Ruim 13.000 bedrijven die gebruik hebben gemaakt van coronasteun zijn tussen april 2020 en eind maart dit jaar opgeheven. En dat blijkt uit cijfers van het CBS. Marjolein Jaarsma is onderzoeker economie bij het CBS. Ja, de bedrijven die hebben coronasteun gehad, maar ze zijn dus toch opgeheven. Waar ligt dat nou aan?
Ja, dat kan allerlei redenen hebben. Het kan best zijn dat die steun bijvoorbeeld niet voldoende was voor bepaalde ondernemers om het hoofd boven water te houden. Misschien duurde de crisis ook voor sommige ondernemers gewoon te lang. Hè. Sommige bedrijfstakken zijn heel lang gesloten geweest. En ook nu is nog steeds niet alles mogelijk. En misschien is de crisis voor sommigen ook aanleiding geweest om iets anders te gaan doen. Ja. Dus er kunnen heel veel redenen achter zitten.
Oké, wat voor bedrijven gaat het vooral?
Nou, het gaat met name om bedrijven in de horeca. Die hebben sowieso veel steun aangevraagd, vaak steun aangevraagd. En daar zien we dat daar toch wel relatief de meeste opheffingen waren in de onderzochte periode. Namelijk zo'n 3% onder de gesteunde bedrijven. En van de niet gesteunde bedrijven in de horeca is ongeveer 17% gestopt.
Okay.
En na de horeca volgt de bedrijfstak handel. Daar zagen we ook dat relatief veel bedrijven steun hebben aangevraagd en gekregen. En hiervan is ongeveer ook 3% van de gesteunde bedrijven toch gestopt.
Oké, want hoeveel bedrijven zijn er nou in totaal geweest die gebruik hebben gemaakt van die coronasteunmaatregelen?
Nou, in totaal ging het ongeveer om een kleine 590.000 bedrijven die steun hebben ontvangen in de periode april 2020 tot maart 2021. En hiervan is 2% opgeheven. Maar van die resterende 1,3 miljoen bedrijven die geen steun hebben gekregen, is 9% opgeheven.
Oké, want als je dat vergelijkt, zeg maar, voor een coronacrisis, hoeveel procent was dat toen?
Nou, dan zien we dat het aantal faillissementen, wat onderdeel vormt van die opheffingen, dat nu een stuk lager is. Dat zien we al eigenlijk gedurende die hele coronacrisis. Maar dat het aantal opheffingen toch al wat hoger ligt dan in de periode voor de coronacrisis. En dan heb je het over ongeveer 10.000 opheffingen meer.
Oké, dus je kunt eigenlijk zeggen dat het grootste gedeelte dus in de mindswitch zit. Dat mensen iets anders willen gaan doen en niet zozeer vanwege financiën het de kop heeft gekost.
Dat zou een reden kunnen zijn. Daar zouden we meer onderzoek naar moeten doen om te zien van wat zit daar nou precies achter. Waarom zijn die bedrijven gestopt? Dat is iets wat we in de komende maanden en misschien nog wel jaren gaan onderzoeken.
Oké. En als laatste dan, hoe doet Nederland het ten opzichte van andere landen?
Nou, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa was het aantal faillissementen behoorlijk lager tijdens de coronacrisis. Met name in het begin van die coronacrisis. Maar daar waar het aantal faillissementen in Nederland bleef dalen gedurende die crisis, groeiden ze weer in de rest van de EU. Ja, en dat kun je toch niet loszien van die maatregelen. Want niet in alle EU-landen was die steun hetzelfde als in Nederland. En is ook het palet van de ingezette steunmaatregelen anders geweest.
Onze zuiderburen die moeten vanavond aan de bak in München. Om 9:00 spelen de Belgen daar de kwartfinale van het EK voetbal tegen Italië. En we blikken vooruit met Jan de Wijngaard, sportverslaggever van het Belgische VTM Nieuws. Ja Jan, nog maar iets minder dan 6:00 te gaan. Kun jij de spanning nog een beetje aan?
Ja, dat lukt gelukkig nog wel, maar het is altijd spannend bij dit soort gelegenheden. Bij de vorige wedstrijd, herinner ik me, heb ik die thuis hier gevolgd bij mij. Alleen, ik was toen alleen, meestal doe ik dat wel in gezelschap, maar het was zo spannend tegen Portugal dat ik de laatste 20 minuten niet eens in mijn zetel gezeten heb.
Dus, serieus?
Het zal vanavond wel in gezelschap gelukkig, dat helpt altijd wel een beetje. Gaat het iets beter gaan, hoop ik.
Want hoe is het gesteld met de coronaregels bij jullie? Mogen jullie alweer bij elkaar zitten? Kunnen jullie al met z'n allen op grote schermen kijken?
Ja, wij mogen op grote schermen kijken. Er was in de groepsfase was er nog een avondklok. Dan moest het alles vroeger opgekuist zijn, zoals dat heet. Maar dat is veranderd. Mede door de Rode Duivels mogelijk. Want als er verlengingen en strafschoppen zijn, dan zou je dat dan niet meer mogen zien op dat moment op een groot scherm, maar dat mag nu wel weer. En in de grote steden, ik woon hier in een klein dorp, hier is niet zo heel veel te merken, maar in de grote steden, en dan denk ik aan Leuven hier vlakbij, of Brussel of Mechelen, heb je echt wel pleinen waar op groot scherm gesupporterd wordt voor de Rode Duivels.
Ja, wat leuk. Ja. Hoe optimistisch zijn jullie voor vanavond?
Ja, wij wachten een beetje af. Eigenlijk is het een beetje dubbel. We hebben twee grote vedetten, onze twee grote smaakmakers, of twee van onze grote smaakmakers, Eden Hazard en Kevin De Bruyne, die geblesseerd zijn.
Ja.
Dus wij wachten een beetje af of die inzetbaar zijn vanavond. Dat is echt wel een beetje bang afwachten, omdat vooral De Bruyne toch wel een heel belangrijke speler is voor ons. Maar aan de andere kant hebben wij ook wel zoiets van, oké, we hebben een goede ploeg, ook in de breedte. En als we vanavond van Italië kunnen winnen, zonder De Bruyne en zonder Hazard, ja, dan is het helemaal klaar voor ons. Want tegen de volgende wedstrijd, tegen de halve finale, zijn die zeker fit. En dan gaan we er helemaal voor. Ja, de underdog-positie van de Belgen, dat is helemaal anders. Hè. Nu willen we echt wel dat toernooi winnen.
Nou, ik kan me voorstellen, maar jullie hebben Lukaku ook nog, toch? Dus het is nog niet helemaal verloren.
Ja, ik denk ook wel de beste spits van het toernooi. Hè. En hij heeft vanavond een heel bijzondere wedstrijd. Want tegen zijn Italiaanse vrienden, waar hij zo vaak tegen speelt in de Italiaanse competitie. Hij heeft daar een fantastisch seizoen gespeeld. Dus het is wel, aan de kant van Italië is het wel zo van, oké, we zullen wel zien of De Bruyne en Hazard erbij zijn bij de Belgen. Maar ze hebben wel Lukaku. En dat is de grote schrik. En dat wordt denk ik vanavond ook wel onze grote troef.
Juist. Nou, zeg het maar. Wat gaat het worden vanavond?
Ik vrees dat het niet zo'n denderende wedstrijd gaat zijn. De Belgen hebben op het WK een paar jaar geleden echt geweldige wedstrijden gespeeld. Maar nu is het realisme troef, hebben we gezien ook in de achtste finale tegen Portugal. Dus ik gok op een 1-0 voor ons.
Nou, dat zou mooi zijn. Jan de Wijngaard vanuit Brussel, dankjewel. Veel succes vanavond ook, hè?
Dankjewel.
Ja, dan gaan we natuurlijk ook nog eventjes naar Italië. Want onze correspondent Angelo van Schaik, die is natuurlijk in Italië. Hoe is het de sfeer daar, Angelo?
Nou, als ik even naar mijn collega in België luister, zijn ze wel heel erg optimistisch, moet ik zeggen. Italianen zijn ook wel erg optimistisch. Het vertrouwen in het Italiaanse elftal is eigenlijk wel gegroeid, hè, de afgelopen periode. Ze speelden heel goed tijdens de voorronde tegen Wales en tegen Zwitserland en tegen Turkije. Ze wonnen vrij makkelijk, 3 keer. Maar die moeilijke wedstrijd tegen Oostenrijk in de 8e finale, die heeft eigenlijk de meeste Italianen over de streep getrokken. Slecht spelen, maar uiteindelijk op veerkracht en op passie winnen, ja, van Oostenrijk in de 120e minuut. Dus Italianen denken dat ze... De sfeer is gespannen, maar hoopvol, zullen we maar zeggen.
Oké, nou ja, dan zit er dus ook nog een dikke kans in dat er geen Hazard is, geen De Bruyne is. Je zou zeggen dat het dan sowieso appeltje-eitje voor de Italianen wordt.
Nou, dat zou ik zo 1, 2, 3 niet zeggen, hoor. Mancini doet het ook heel erg slim, hè, de Italiaanse bondcoach. Die zegt, ja, België is natuurlijk al jaren staat op de nummer 1 in de FIFA-ranking. Is samen met Frankrijk het beste elftal ter wereld. Het is geen schande om van België te verliezen. We kunnen er wel van winnen, want het is natuurlijk voetbal. Nou, met dat soort teksten haalt hij eigenlijk de spanning weg bij Italië. Manoeuvreert Italië in een soort van underdog-positie. En zegt van ja, we kunnen natuurlijk van België winnen. Maar het is geen schande om te verliezen. Dus we gaan het zien vanavond. Maar ik denk dat Mancini best wel weet dat Italië best een hele goede kans maakte tegen België.
Ja, het is wel slim om zo in te zetten in ieder geval. Maar voor wie ben jij nou vanavond? Ben je nou voor onze zuiderbuurtjes of leef je vanavond met je Italiaanse hart mee?
Wat denk je zelf?
Ja, ik denk eigenlijk dat je...
Ik woon hier vlakbij het stadion. Mijn kinderen zitten met blauwe shirts op de bank vanavond. Dus ik vermoed dat ik voor Italië zal zijn.
Ja, ik weet het zeker. Nou, dan mag jij het ook zeggen. Wat gaat het worden vanavond?
Ik denk dat mijn collega in België gelijk heeft dat het geen denderende wedstrijd gaat worden. Maar Hazard is er waarschijnlijk wel bij, las ik in de Italiaanse kranten. De Bruyne niet. Chiellini is er wel weer bij, de verdediger die Lukaku zou kunnen afstoppen, die hem goed kent uit de Italiaanse competitie.
Ja.
Ik denk dat het 1-0 gaat worden, maar dan voor de Italianen.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.